Zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, vers 5 van Handelingen 2, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Wat hier staat is dat het dus van uit de hele wereld feitelijk, van alle volken die onder de hemel zijn, dat er Joden waren uit die volken die verzameld waren te Jeruzalem. Waarom waren ze daar dan? Nou, omdat het godvruchtige mannen waren. Dat wil zeggen met religieuze praktijken. Dat wil zeggen, ze waren te Jeruzalem ter gelegenheid van het feest. Zoals nog steeds, ook in onze dagen, mensen naar Jeruzalem reizen om het loofhuttenfeest te vieren. Of met een andere overtuiging reizen ze naar New Orleans voor het carnaval, voor de Mardi Gras. Ja, zoiets. Dat is een jaarlijkse toestand en daar ga je dan naartoe. Je kan ook de tweede dinsdag in september, geloof ik, kun je naar Bodegraven voor de kaasmarkt, de najaarsmarkt. In veel dorpen in Nederland kun je in oktober naar de feestweek. Dan moeten ze de zomerspullen kwijt nog enzovoorts. En kermissen en zo. Weet ik veel. En ze waren godvruchtige mannen te Jeruzalem. Hetzelfde gebruik is ooit overgenomen door de islam. Waardoor je eens in het jaar naar, ik weet niet wanneer, waar dat valt in het jaar, want het maakt mij niet uit. Pas als ik er naartoe ga moet ik weten wanneer het is, want dan moet ik er niet wezen. Om naar Mekka of zoiets. Dan, een goede moslim moet eens in zijn leven naar Mekka reizen, geloof ik, zoiets. Naar de Kaaba. Wat een steen die uit de hemel is. Ja, natuurlijk hebben zij ook een steen. Dat begrijpt u. Maar goed. Laten we het maar niet verder over hebben. Maar er waren dus Joden uit de hele wereld, van alle volk die onder de hemel zijn. De Joden waren, want dat weet u, hè. Wij zeggen de Joden waren in ballingschap, maar daar zijn ze uit teruggekeerd. Maar de meeste Joden zijn niet teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. De meeste Joden woonden buitensland, onder alle volken onder de hemel, waar ook ter wereld, onder alle volken waarin de Heer hen verdreven had. Zodat overal ter wereld waar Paulus kwam, maar ook de andere apostelen, daar had je gemeenschappen, ja, zoiets, tafels. Die uit Jesaja 28, hoe je dat maar noemt. Doet moet ineens aan de round table denken, die bestaat ook nog in de Nederland table. Ook tafel als uitdrukking van gemeente, de round table. Maar goed, dat terzijde. Maar ze woonden overal ter wereld. Dat ik dat even vertel, is dat natuurlijk wij denken dat de tienstammen in Assyrische ballingschap zijn weggevoerd en daar verdwenen zijn. Maar ze zijn niet verdwenen. Ze zijn vandaar ook uitgereisd over de hele wereld, voor zover ze dat al niet tevoren hadden gedaan, voordat ze überhaupt in Assyrische ballingschap zouden worden weggevoerd. Dat zeg ik omdat dat allemaal aantoonbaar is, dat dat zo is. Je moet je niet vastspreken op Assur. Hoewel, volgens Flavius Josephus, in zijn dagen, dat zijn de dagen van de apostelen, in ontelbare menigten afstammelingen van de tien stammen woonden aan de andere kant van de Eufraat. Dus ja, dat klopt dus wel. En dat is niet alleen oostelijk van de Eufraat, maar ook noordelijk overigens. En dan ben je al gauw de Caucasus over. Maar die ook maar even terzijde. We hebben een veel te smalle opvatting over wat er in het verleden, in de Bijbelse geschiedenis en de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden. Maar toen maar. Maar er waren er dus, van alle volkeren, daar heb je al het idee van het evangelie gaat over de hele wereld aan alle mensen. Maakt alle volken tot mijn discipelen, of hoe het maar heten mag. Maar alle volken waren via, althans Joden, vertegenwoordigd in Jeruzalem. Ik bedoel, als Joden uit Nederland daar naartoe zouden gaan, ja, die spreken Nederlands. Of Gronings natuurlijk. Toch? Nou ja, en dan horen ze daar wat en dan zegt hij in onze taal. Het is toch een beetje vreemd. Dat was het ook, maar het was een teken. Als deze stem geschied was, kwam de menigte samen. Uit heel die wereld was samengekomen in Jeruzalem. En ook komen ze nog in Jeruzalem samen. En werd beroerd, kwam in beweging, betekent dat. U weet wel, roeren, in beweging brengen. Werd beroerd, want en ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Nou ja, er waren minstens 12 discipelen die verschillende talen spraken. Maar als u mij vraagt, waren er ook wel meer dan 12 aanwezig. Want er wordt hier geen beperking gemaakt tot 12. Hè? Integendeel, er stond zelfs in vers 15 al, van het voorgaande hoofdstuk, een halve bladzijde terug, er was een schare bij een van omtrent 120 personen. Toen ze die 12e apostel erbij moesten aanstellen, om zo te zeggen. Maar je had dus een stinker zoveel mensen. En ik zou niet weten waarom dat hier ook niet zo was. Het wordt hier niet beperkt tot 12. Dus er werd gesproken in Jeruzalem op verschillende plaatsen. Net als bij Mardi Gras en wat het maar was in New Orleans. Heb je allerlei plaatsen en overal speelt wel een orkest. En weet je veel, er is overal wat te doen. En in dit geval Jeruzalem. En hier spreekt iemand en daar spreekt iemand en daar spreekt iemand. En zelfs als je het zou beperken tot het tempelgebied. Dat is groot genoeg om in de diverse hoeken van de diverse voorhoven en in de galerijen van Salomo, of hoe het maar heet mag, om daar te spreken in het publiek. Heb je dat nog? Allerlei verschillende talen. En zij ontzetten zich alle en verwonderden zich, zeggen het tot elkander, zijn dit niet allemaal Harderwijkers, zijn niet alle deze die er spreken Galileërs? Harderwijker mag je opzoeken in je woordenboek, dan staat al in wat ik er nou mee bedoelde. Maar zijn die niet de Galileërs? Het idee is, de Galileërs, dat zijn dat is zoiets als Drenthe, weet u wel. Wat heb je in Drenthe? Heidevelden. Wat wonen daar voor mensen? Heidenen dus. Precies, daar komt het woord vandaan. Dat is echt waar. Althans volgens mijn grootvader. Die kon het weten. Maar toen maar. Dus Galileërs, kan uit Nazareth, dat is Galilea. Kan uit Nazareth iets goeds komen, zeiden zij. Want onderwijs, u weet wat de hoger opgeleide. Je weet, ja, we hebben geen klassen in ons Nederlands, geen sociale lagen. Nou hebben we het over hoger opgeleiden en lager opgeleiden. Alsof het niet ook het verschil is tussen intelligente en minder intelligente mensen. Of iets dergelijks. Of mensen die interesse hebben voor theoretische vakken tegenover mensen die graag met de handen werken. Heb u dat nog? Nou heet het hoger opgeleide en lager opgeleide. Hoger opgeleide zijn helemaal bevooroordeeld. Die hebben allerlei wilde verhalen geleerd. Zijn voorgehouden in de collegezalen enzovoort. Die zijn compleet vervreemd van de wereld als zodanig. En die noemen we hoger opgeleid. Maar of ze dan ergens verstand van hebben is nog maar de vraag. Ik ben het serieus. Ik vind het zulke dwaze tegenstellingen. Hoe het dan moet, dat weet ik ook niet. Maar het zijn allemaal eufemismen, allemaal kunstmatige woorden om iets wat werkelijk is niet te hoeven benoemen. Kijk, hoger opgeleide mensen stemmen links, want die begrijpen dat verhaal, hebben het aangenomen, dat is de hoofdstroom, daar wil je in mee, anders bereik je in de samenleving niks. En al die anderen zijn dus dom, per definitie. En die zijn dus lager opgeleid. Waarom? Omdat ze niet bij die club horen, zijn ze lager opgeleid. En daarom moet het hen nog uitgelegd worden. En dat hebben u de laatste dagen op televisie en radio hebben het allemaal kunnen horen. Het moet beter uitgelegd worden. We gaan het uitleggen, want het volk is dom. Zijn lager opgeleid, dat zijn wij dan natuurlijk. En ik roep dan altijd, nee, wij hebben het donders goed begrepen. We zijn het er alleen niet mee eens. Maar ja, dat kunnen zij zich niet voorstellen. Hebben jullie dat nog? Raar gedoe is dat. Maar goed, en dit zijn dus Galileërs. Ja, dat wordt niet serieus genomen. In Jeruzalem, in Judea. Maar er zit natuurlijk wat anders achter. Kan uit Galilea iets goeds komen? Het woord Galileër hangt samen trouwens met het woord Gileadit van Gal. En wij kennen het als de Galliërs. Uit de klassieke literatuur en het dorpje dat wij inmiddels zo goed kennen. Zitten mensen te kijken, waar heeft die man het over? Niet uitleggen hoor. De Galliërs. Anders uitgesproken, GL kan ook KL worden met een harde K. Dan wordt het de Kelten. Want de Kelten zijn de Galliërs en de Galliërs zijn de Kelten. En dat zijn weer de Kelten, de Galliërs zijn afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Want de eersten die weggevoerd werden in Assyrische ballingschap waren de inwoners van Gilead. De stam van Ruben, van Gad en de halve stam van Manasse. En toen die weg waren, waren vervolgens de Galileërs aan de beurt in het noorden van het land. Dat staat allemaal in de Bijbel. Dus die heten ook Galileërs. En dat is de reden waarom de Heer in Nazareth woonde. En niet in Judea, maar in Galilea. Zoals de profeet trouwens gezegd had, Jesaja, Galilea van de Drenten, van de heidenen. Galilea der heidenen staat er dan in Jesaja. Waarom moest de Heer in Galilea wonen? En later dus meer specifiek via de dromende engel van Jozef. In de Nazareth. Omdat het profetisch van aard is. Het duidt erop dat de zaligheid, de zaligmaker in onze dagen resideert. Als dat het goede woord is. Niet onder de 2 stammen van Juda, eventueel Judea. Maar onder de 10 stammen. En dus eventueel de Galliërs, de Kelten. Dat is het, hetzelfde verhaal. Die zijn Galileërs, maar ze zijn een uitbeelding van dat deel van Israël dat niet Joods is en dat dus heidens is. En ze spreken in talen der heidenen aan de Joden en de Joden erkennen en herkennen dat. Dat is de bedoeling, want dat is het teken. Wat is hier aan de hand? Zij spreken door belachelijke lippen in vreemde talen tot ons. En als ze dan hun Bijbel gekend hadden, die kans is niet groot. Echt niet. Bij christenen toch ook zo? Kennen die hun Bijbel? Nee. 3 formulieren van enigheid. Het gaat om catechisatie, je moet de catechismus leren. Of dat wat tegen is. Nee hoor, van mij betreft niet. Maar het gaat erom dat je je Bijbel zou leren. Moet je niet wat anders voor in de plaats stellen. En als ze die zouden gekend hebben, zouden ze gedacht hebben aan Jesaja 28. En dan zouden wij tegen hen gezegd hebben, wat is dan dit dat er staat door de profeet. Ik zal door lieden van belachelijke lippen tot dit volk spreken enzovoorts. Zo deed de Heer dat immers. Hij zei, wat betekent dan dit? De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des zoeks. Het gaat over hetzelfde beginsel trouwens, maar toen maar. Heb je dat? Het was voor hen een teken. En in onze dagen is dat teken vervuld. Wordt dat teken vervuld? Of hoe je dat maar zeggen moet. Daarom kennen wij het teken als zodanig ook niet meer. Het wordt in Handelingen nog 2 keer of zo gebruikt. Ik geloof alleen bij Cornelius. Zo heb ik mijn hoofd hoor. Bij Cornelius thuis. Dat wordt dan wel drie keer verteld, maar goed. Maar alleen bij Cornelius thuis, als Petrus er is, in het huis van een heiden. En daarna nog een keer als Paulus in Efeze komt. Bij lui die tot geloof zijn gekomen door de prediking van Johannes de Doper, maar kennelijk niks weten over de Messias en de uitstorting van de geest. Heb u dat nog? En ook daar krijg je dan het teken van het spreken in tongen, maar in nog steeds als teken, als bewijs dat God inderdaad zijn geest heeft uitgestort en dat inderdaad de zaligheid, het koninkrijk, het woord gedeponeerd is geworden, niet bij de Joden, want daar is het weggenomen, maar bij de heidenen. En dat die Efeziërs, kortom al die bewoners van wat wij Klein-Azië noemen, samenvattend, dat die in hoge mate afstammen, ook van de 10 stammen van Israël. Ja, dat heb ik gevoeld, nou te ver dat ik dat ga uitleggen. Hè. Dat hoort in de gewone geschiedenisboeken thuis. Nou ja, over hoe het volk van Omri, Gomri, de Kemeriërs enzovoort daar langsgekomen zijn, achtergebleven zijn, doorgetrokken zijn, weer teruggekomen zijn. Vandaar dat je er ook Galaten vindt, in Galatië enzovoort. Maar goed, dat is nou, daar heb ik het allemaal eigenlijk niet over. Hè. Het gaat om het beginsel wat we hier vinden. Er zijn Joden uit de hele wereld en horen de Galileërs. Waarom staat dat erbij? Horen door Galileërs. En waarom zegt Jesaja, Galilea der heidenen, daar zal het licht op gaan. Want dat is de strekking van dat schriftgedeelte. Hè? In wat het maar was, Jesaja 7, 8, daar ergens. Toch? Nou ja. Zij ontzetten zich allen en verwonderden zich. Dit woord, verwondering, wonder, heeft als grondbetekenis dat men niet weet waar het over gaat. Niet weet wat er aan de hand is, dat men het niet begrijpt. Komt gij verachters en verwondert u, aanschouwt en verwondert u, dan betekent, je zult niet begrijpen. Maar dat is prima. Ligt er maar een poosje van wakker, dat je het niet begrijpt. Onthoud dan in ieder geval dat je het niet begrepen hebt en dat er iets is wat je gemist hebt. Dat is slecht voor je ego, maar dat is nuttig om tot geloof te komen. Heb je hem nog? Zij verwonderden zich, zeggen het tot elkaar, zijn dit al deze die daar spreken, Galileërs? Ja, maar dat is een van de clues voor de oplossing van het probleem. Galileër erin, mijn geweten klaagt mij aan, dus ik zoek toch even die uitspraak in Jesaja op. Omdat ik niet uit mijn hoofd weet waar dat staat. Dat is Jesaja. Dat is 8, zie je wel. Het is Jesaja 8. Ik moet dat toch eens onthouden, mensen. Jesaja 8. Wat er echt staat. Heb je er al in geschreven met uw pen in dat vers? Dan mag ik me toch wel open langzamerhand, hè. Maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Schuingedrukte woorden doorstrepen. Wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan. Alsof hij heeft hij het in het laatst heerlijk gemaakt. Of zal hij het in het laatst heerlijk maken. Want dat is het eigenlijk. Naar de weg zeewaarts aan, over de Jordaan aan of naar Galilea der heidenen. Dat is de eerste keer dat we in de Bijbel lezen over Galilea en de laatste keer meteen in het Oude Testament. En het is Galilea niet der Israëlieten, maar, want het is Galilea der heidenen. Zodat het noodzakelijk Gallië moet zijn, waar de Galliërs wonen. En dan kom je echt in West-Europa terecht, onder andere hier waar we nu zijn, de Gallië. Ja, en inclusief het noemen van Zebulon en Naphtali, dat waren 2 van de 10 stammen en ze woonden inderdaad ooit in Galilea. Maar toen het nieuwe verbond aanbrak, waren de stammen van Zebulon en Naphtali al eeuwen, vele eeuwen, al pakken we het 750 jaar tevoren, was de laatste Zebulon niet en Naphtali niet, was allang verdreven uit het land. Ja, laatstelijk in Assyrische ballingschap, zo ze al niet eerder het land hadden verlaten, als asielzoekers dan wel vluchtelingen, dan wel kolonisten, hoe je het maar noemen wil. Zie. Maar het is profetisch over wat in de toekomst zal gebeuren, want het volk dat in duisternis wandelt, dat zijn de tien stammen van Israël, zal groot licht zien. En dat terwijl de hele aarde verduisterd zou worden. Maar het land, of het volk dat in duisternis was, daar zou het licht op gaan. Lees de context. Jesaja 8 vers 22. Als zij de aarde aanschouwen zal ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Jawel, dit is de wereld waar het duister werd sinds de dood van de Heer Jezus Christus. Maar terwijl het in het algemeen in de wereld duister werd omdat het licht uitging, men leest het Johannes-evangelie, lees het maar helemaal eigenlijk, over het licht der wereld en het zou verdwijnen, want de nacht zou komen enzovoorts. En het licht zou terugkeren naar waar hij tevoren was. De wereld zou in duisternis achterblijven, maar er was een volk wat in duisternis leefde en daar zou nou juist het licht op gaan. En dat is Galilea der Heidenen. In Gallië dus, in West-Europa uiteindelijk, daar komt het op neer. Dat is wat beschreven staat. En vers 2 ook maar even dan. Pen bij de hand. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Het woord niet staat er ook niet. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Zij zullen, en dan kan je nochtans ook weglaten. Zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oost, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk de dagen der Midianieten, etc. Want een kind, vers 5, is ons geboren en een zoon is ons. Dat is het aanbreken van het nieuwe verbond. Nee, niet met kerst, met Pasen. Nou ja, kind is ons geboren, is kerst. Maar dat zou niks betekenen als het niet vervolgd werd met een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders. God heeft hem uitermate verhoogd sindsdien enzovoorts. Maar waar vind je hem dan? Nou, daar waar het licht is opgegaan dus. En dat is in Gallië. Galilea der Heidenen. En Galilea in het Nieuwe Testament, in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, fungeert daar als symbool, als type, als illustratie daarvan. En daarom was het in Galilea, en daarom was daar die zee, want de zee van Galilea is gewoon de Galische Zee, en de Galische Zee is de Noordzee. Nou ja, en het kanaal, doe maar. Nee, dat is serieus. Nou ja, maar ik moet het daar natuurlijk dringend weer bij laten, maar ik wijs er wel, heb ik hem nog open liggen? Een halve bladzijde hiervoor staat in vers 14, want daar hebt u ook met uw pen al in zitten schrijven. Dan zal hij tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en tot rotsteen des struikeling voor de twee huizen van Israël. Tot een strik en tot een net voor de inwoners van Jeruzalem. En dus tot een heiligdom voor het andere huis van Israël. En dan ben je dus weer bij die tien stammen terecht. En dit gaat over een steen, hè? Steen des aanstoots, rots des struikeling, kostelijke steen, wel goed gefundeerd enzovoorts. Zie, het hangt echt allemaal aan elkaar. En leg het maar naast elkaar, vergelijk het met elkaar en het schuift in elkaar tot één grote samenhangende profetie. Ja. Dat is een van de beste bewijzen trouwens tegelijkertijd voor het feit dat de Bijbel inderdaad Gods woord is en dus van God is geïnspireerd. En niet maar een beetje, maar volledig. Ja. En dan terug naar Handelingen 2. Zij verwonderden zich, zij begrepen het niet. En zijn het niet Galileërs? Ja, zie je wel, het zijn Galileërs. Hoe dicht kun je bij de waarheid zitten en toch zo blind zijn? Dat is het. Hè? En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Dat waren dus Joden die in het buitenland geboren zijn. Dat was toen al zo. En dan komt die opsomming waar ik ook niet veel mee kan. Je kan natuurlijk uit gaan leggen wie die lui allemaal zijn. Parthers, Meders. Die is vermakelijk trouwens. Want bij Parthen zou je kunnen weten, hoeft niet, maar je zou kunnen weten dat het feitelijk hetzelfde woord is als Britten. De P of de B, dat is alleen een kwestie van hoe hard of hoe zacht je die medeklinker uitspreekt. Parthen zijn Britten, zijn leden van het verbondsvolk. En de Parthen in hoge mate zijn afstammelingen, waren afstammelingen van de 10 stammen van Israël. En voor zover ze koningen hadden, waren het Joden. Uit het huis van David. En ze hadden daar dus onder de Parthen hadden ze magistraten. Abusievelijk maken wij ervan magiërs en dus tovenaars. Wijzen. En bij gelegenheid kwamen die uit het oosten om de geboren koning der Joden te zoeken. Want daar hielden ze een inventarisatie van bij. Wie zijn de lui die van David afstammen? Want dat zijn fundamenteel onze koningen. Als de koning dan overleed, of een koning overleed, dan moest er een vervanging voor komen. Natuurlijk uit het huis van David, en er werd er een aangewezen. Niet door de overleden koning, want die kon niet zoveel meer aanwijzen trouwens. Maar die werd dan aangewezen door de notabene, door de magistraten. Dat zijn de magiërs. En toen kwamen die bij Herodes in Jeruzalem terecht en toen zei Herodes, hé, ik ben de koning der Joden. Hoezo koning der Joden? Dit wordt een internationale rel. Ik moet snel van die lui af. Dat u daar niet gering over denkt, hè? Over die, ja. Ach, men heeft het verhaal geromantiseerd en er 3 wijzen van gemaakt. Want dat zijn er dan wel veel eigenlijk, hè? Toch? Maar toen maar. En we weten nu nog niet waar ze gebleven zijn. Maar ja, dat is de hele kwestie van de 10 stammen. Dat je niet weet waar ze gebleven zijn. Ze kwamen even naar boven en langs de andere weg verdwenen ze weer. En zo is het gebeurd aan het begin van onze bedeling. Die van die 10 stammen, die komen even bovendrijven. En daarna verdwijnt het weer van het toneel enzovoort. En dan zeggen wij, ze zijn verloren. Ze zijn de verloren stammen van Israël. Ja, als je het niet weet, dan is er misschien iemand in Den Haag die het komt uitleggen. Maar Parthers, Meders, u weet toch wat de Medië. Het laatste wat wij van de 10 stammen horen, is dat ze zijn weggevoerd. Het laatste daarvan, laatste beetje daarvan, die laatste paar duizend, zijn weggevoerd naar de rivier Gebar, waar we Ezechiël aantreffen, de Gaboer, en naar de steden der Meden, in Medië. En waar ligt Medië? Nou, aan de zuidoostkant meteen van de Caucasus. Dus als die lui daar de benen nemen, waar verdwijnen ze dan heen? Over de Caucasus, en daarom worden ze Caucasiërs genoemd. Heb je dat? Vooral sinds ze geen blanken genoemd mogen worden. Omdat dat discriminerend is voor de zwarten onder ons. Toch? Ja. Dus ik kan het ook niet helpen. Voor mij zijn alle mensen gelijk, wat door dat dan gaat. Dat meen ik serieus, dat maakt mij niet uit. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En zoals zo met mij geleerd heeft, dat was, hoe was het ook alweer? Er kwam een blanke zendeling in een zwarte gemeenschap. En daar werd hij aangekondigd met, al is zijn huid ook blank, zijn hart is even zwart als het onze. Wie was dat toch? Volgens mij was jij erbij. Dat die grap vertelde. Was dat ook van de Hoekendijks of zo? Dat zal wel. Nou ja. Mediërs. Bij mediërs denk ik altijd meteen te instammen. Steden der mede, daar gingen ze naartoe. Dat zit daarachter, sowieso al. Hè? En Elamieten en inwoners van Mesopotamië. Elamieten zijn trouwens inwoners van Mesopotamië. Dat is het land Sinear. Dat is Assur in het noorden en Babel meer naar het zuiden. Nou ja, dan heb je eerst het oosten gehad, want dit zijn oostelijke landen. En langzamerhand ga je van oost naar west door het, bij het noemen van deze namen. Want dan kom je in Judea. Daar weet je waar het is, hier in Jeruzalem. En dan omgeving, ommeland. En dan Cappadocië, Pontus en Azië, dat is dan Klein-Azië. En dan verder naar het westen en noordwesten kom je in Europa. Roemenië, Hongarije, Bulgarije en hoe dat maar heten mag. En op de Balkan. Frigië, namelijk Pamphylië. En aan de zuidelijke kant, zuidwestelijke kant, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Kyrene ligt, dat is ook Noord-Afrika. En uitlandse Romeinen, nog verder naar het westen, beiden Joden en Jodengenoten, Cretenzen, dat zijn de eilanden der zee, Creta, en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Dat wil zeggen dat die grote werken Gods verkondigd wordt. En zoals ik u zei, de grote werken Gods. Ja, dat kan alleen maar slaan op gemeentelijke waarheid. Dan gebruik je die term. Het is niet maar de werken Gods in het algemeen, maar meer specifiek de grote werken. Dat is het ook. En zij ontzetten zich allen. Dat sluit aan bij, de menigte werd beroerd. Zij ontzetten zich allen. Als iets ontzet is, dan weet u het, hè? Dan is het uit zijn voegen gebarsten of wat het maar is, of van zijn voetstuk gevallen, waar het op gezet was, want dan is het ontzet, hè? Dan is de, hangt de deur uit de spanningen en wat het maar was. Zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? Ze werden dus helemaal onzeker over wat hier aan de hand was. Je mag aannemen dat het hen uitgelegd is natuurlijk, en dat is waarom ze zich ontzetten. Want de ontzetting kwam niet maar doordat ze die lui in andere talen spraken, maar door wat zij verkondigden uiteraard. Zie? En dat wordt dan kennelijk samengevat vervolgens met de woorden van Petrus waarvan wij hierna in verslag hebben. Maar dit is de gang van zaken. Wat wil toch dit zijn? Nou, het antwoord is natuurlijk, het nieuwe verbond is aangebroken. En niet meteen denken, vandaag op Pinksteren. Nee, op deze Pinksterdag wordt het officieel onthuld, om zo te zeggen. Bekendgemaakt. Maar het was al lang een fait accompli. Oh, ik heb toch nog twee Franse woorden meegeleerd. Is toch Frans dit? Nou ja. Een gedane zaak, schiet mij te binnen. In goed Nederlands. Het was al geregeld. Precies zoals de uitdrukking in Handelingen 28. Als Paulus zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen, zegt hij niet, het zij u bekend dat vanaf nu de zaligheid aan de heidenen gezonden zal worden. Hij zegt, het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is. Dat is al gebeurd. En dat blijft nog zo. Dus het blijft, en die zullen horen. Maar die komt overeen met, zal gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht zal voortbrengen. Die zullen horen. Dan zal de gemeente uitgebouwd worden. Dat is wat Paulus zei. En het was ook niet echt een aankondiging, het was een afkondiging. Als u tenminste begrijpt de echte betekenis van die termen. De aankondiging is te vertellen van wat vanaf nu, dat is iets als het buffet is geopend. Dat is een aankondiging. En als je zegt het buffet was geopend, ja, dat is de afkondiging, want dan is het nou gesloten. En het zij u bekende de zaligheid de heidene is gezonden, wil zeggen het wordt aan ze gezonden. Niet zal worden, het wordt nu, tegenwoordige tijd, aan de heidene gezonden. Dat is al zo, dat is bezig. En voor zover er zullen bij staat, wil zeggen het wordt nog gecontinueerd. De heidenen, ze zullen horen namelijk. Heb je dat? Dat was al lang gaande. Bovendien, als je denkt dat deze tekst uit Handelingen 28 betekent dat er iets zou gaan gebeuren vanaf dat moment, dan heb je de hele inhoud van het boek Handelingen gemist. Want je kan net zo goed in hoofdstuk 1 zeggen, het zij u bekend dat vanaf nu de zaligheid de heidenen gezonden zal worden. Nou, dat begint dan voorzichtig bij de Galliërs en ze spreken in alle talen ter wereld enzovoorts, toch? Nou ja, het begint hier, beginnende Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, einde der aarde. Het is niet pas Handelingen 28, dat is gewoon Handelingen 1. Zie je? Maar wat achteraf gezegd wordt, is wat eerder al lang begonnen was en wat de samenvatting is van wat Paulus aan de Joodse leidslieden in Rome in Handelingen 28 heeft uitgelegd. Want het verhaal is simpel. Ik weet ook niet hoe ik het anders vertellen moet, dus misschien heb ik dat eerder u verteld. Het verhaal is zo simpel. Paulus legt aan de Joodse leidslieden in Rome het Koninkrijk Gods uit. Staat er. En wat valt daaraan uit te leggen aan Joodse theologen? Kijk, de essentie van het Jodendom is de conditio sine qua non. Is dat Frans? Van het Jodendom is dat men verwacht de Messias om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Dat is het koninkrijk Gods. Dat koninkrijk wat God beloofd heeft. Bovendien de troon van David die hersteld zal worden, heet de troon des Heren in het Oude Testament al. Van Salomo staat dat hij zat op de troon des Heren enzovoort, dat hij die geërfd had. Dat soort dingen meer. Wat moet je aan de Joden uitleggen? Dat is gewoon het Messiaanse Rijk wat komt. Wat moet je uitleggen? Nou, wat je uit moet leggen is dat het weliswaar aangebroken is inmiddels, maar dat het toch niet gezien kan worden omdat het vooralsnog verborgen is vanwege het ongeloof van het Joodse volk. Sterker nog, en dat om die reden Gods weg verder ontwikkeld wordt, om zo te zeggen, niet via het Joodse volk, maar via de 10 stammen, die verachten. Die horen en tollenaren. Ergens achter de Eufraat of waar ze maar zijn, of in het Westen, want dat doet er nou verder niet toe. Dat heeft hij aan uitgelegd. En dat je dan ruzie krijgt met de Joden, dat weet ik uit ervaring. Ja, ja. Dat willen ze echt niet horen. Zelfs als het gelovigen uit de Joden zijn, dan nog willen ze het niet horen. Maar ja, Jood, grote ego's. En ja, nee, ook als Jezus de Messias is, is het die der Joden. Van mij zal u de uitdrukking nooit horen. De Messias, de Christus der Joden. Hoezo der Joden? Van de hele wereld. Kom op. Toch? Ja, maar hij is Joods. Oh ja, was een aanhanger van de Joodse religie? Waarom is hij dan door de Joodse religieuzen verworpen en gekruist? Hij stamde van Juda. Ja, dat is waar. Dat is Joods in een andere betekenis van de term, hoor. Daar moet je nog even voorzichtig mee zijn. Heb je dat nog? Moeilijker wordt het als ik dan zeg, nee, maar hij stamde van Jozef. Daar heb je nog meer uit te leggen. Maar toch, dat is wat aan de orde is. En dan zegt Paulus daar in Rome, als die lui ruzie gaan maken, dan zegt hij, nou ja, Dat is correct wat de Heilige Geest gezegd heeft door de mond van Jesaja. Over maak het hart deze volks vet, geef in oren om niet te horen, ogen om niet te zien en dat soort dingen meer. Want hij zegt, jullie zijn stekenblind. En Jesaja heeft het aangekondigd. Zie je dat God zijn plan uitvoert? Jullie eigen ongeloof is een demonstratie van dat God zijn werk volvoert. En wat hij doet is dus een volk van eerstelingen verzamelen uit de heidenen. En dan moet je nog erbij bedenken wat ik u daar straks vertelde. Dat men daar bijeengekomen is bij Paulus, waar hij huisde. Toch? Staat er? In zijn plaats. Echt wel. En als u mij vraagt, ja, dat moet dus geweest zijn in het paleis in Britannicum. In het Britse paleis. Waar anders? Nou ja, en weer zeg ik dan, en dat is redelijk goed gedocumenteerd hoor. Of het veel uitmaakt. Nee, maar het schildert de hele situatie. De realiteit is inderdaad dat het evangelie berust bij Jozef, bij Efraïm, of hoe je dat maar zeggen moet. En daar kunnen de Joden verzamelen, daar kunnen ze het horen, van hen kunnen ze het horen. En als ze boos worden, ja, dat is dan jammer, maar ook wel begrijpelijk. Maar het is jammer, want je kunt maar beter accepteren het werk Gods, dat notabene van oudsher, eigenlijk vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, is aangekondigd en vastgelegd. Zo zou het gaan. En zo vind je ook dat de ongelovige fariseeën de schriften vervuld hebben. Zegt Petrus hier nou, hè? Dat is toch? Nou ja, ik had ze gewoon niet vinden. Maar er staat er dan inderdaad dat zij, als het ware onwetend, want ze wisten het niet, maar in hun vijandschap hebben ze het profetisch woord vervuld, notabene. En dat ze daar boos over worden, ja, als ze zich niet willen onderwerpen aan het woord Gods, dan rest alleen dit, de vijandschap. En daar word je dus mee geconfronteerd in de rest van het boek Handelingen. Zie? En je hebt maar twee mogelijkheden. Ze worden twijfelmoedig en zeggen, wat wil toch dit zijn? Vers 12 van Handelingen 2. Dat opent perspectief, want als ze het gaan onderzoeken, moeten ze tot kennis de waarheid komen. En velen overkomt dat ook, zoals blijkt uit de rest van het hoofdstuk. En de andere optie is vanzelfsprekend dat ze spotten en zeggen, zij zijn vol zoeten wijns. U weet wel, zij zijn lager opgeleid. Wij moeten het nog een keer beter uitleggen. Of ze zijn er te dom voor om het te begrijpen, enzovoorts. Heb je dat? Zijn ketters. En daar moeten ze dan vanaf. En dan worden ze met de dood bedreigd. En hoe dat dan allemaal maar verder gaat. Maar het gaat erom dat deze gebeurtenissen ontleend zijn aan en in hoge mate vervulling zijn van profetische schriftgedeelten, van profetisch woord. Maar dat ze tegelijkertijd, hoewel het vervulling is van profetisch woord, in zichzelf een illustratie zijn van hoe op een veel hoger niveau datzelfde profetische woord vervuld wordt. En als je denkt, wij moeten nodig in tongen spreken, dan moet ik u zeggen, wij doen dat vanaf onze geboorte al. Hè? Wij spreken altijd al in tongen als heidenen. Wij spreken geen Hebreeuws, wij spreken altijd al in tongen. En mocht u daarbij ook nog het idee hebben dat de Joden dan wel Hebreeuws spreken, moet ik u zeggen, dat is ook niet het geval. Echt niet. Voor zover Hebreeuws een spreektaal is, is het dat pas sinds het Zionisme. Ik weet gewoon geen jaartal meer uit mijn hoofd. Maar iemand heeft bedacht, als we dan toch een Joodse staat gaan oprichten in Judea of in Palestina, want zo heette het land toen, abusievelijk, dan kunnen we het beste maar gewoon proberen Hebreeuws te gaan spreken met elkaar. En dan heeft iemand het Ifrit, heet het dan, Hebreeuws. Ifrit. Als je het opschrijft staat er toch weer Hebreeuws, maar vooruit maar. Heeft iemand het Ifrit uitgedacht. Er is iemand zijn naam aan verbonden ook. En het werd ooit als een wonder beschouwd dat een al eeuwen dode taal, die dus echt niet gesproken werd, weer tot volkstaal ontwikkeld was geworden. Dan moet ik u zeggen dat je in de staat Israël makkelijker terechtkomt met Russisch tegenwoordig dan met Ivrit, maar dat even terzijde. Nou ja, het is de tweede taal officieel, Russisch, hè? Het is de tweede taal officieel in de staat Israël. Het kan natuurlijk op principiële gronden nooit de eerste taal worden, maar in de praktijk is het zeer dominant. Kortom, die zijn dat ook kwijt. Die zijn de taal van de Bijbel ook kwijt. En voor zover die gebruikt werd, uitsluitend in de synagoge. Om ritueel de Bijbel, de schriften te kunnen voorlezen. Ritueel. Niet om het te begrijpen, dat is een ander ding. Maar om het, precies zoals in sommige christelijke kringen ook gebeurt. Gaat niet om wat er staat en wat het betekent, als je het maar voorleest. Zie? Want het hoort zo, zo zijn wij opgevoed, dat is onze traditie enzovoort. Maar ja, dat is de beste manier om iets compleet dood te maken. Hè? Dan zegt het woord niks meer. Dan is men inderdaad verhard en ligt er een deksel over de Bijbel. Dit zijn geen vriendelijke woorden, ik weet het. Maar dit is wat gebeurt als je je afschermt voor het woord van God. En je eigen traditie, je eigen levenswijze hoger acht dan het woord van God als zodanig. Dat is zwart-wit. Dus die keuze is het die we allemaal moeten maken. Houden wij vast aan onze eigen traditie en laten we de Heer een beetje meewerken erin. Geef hem ook een plek op de schoorsteenmantel of zoiets. Of is het andersom? Geven wij alles op voor Jezus en volgen we hem? Stellen we onze harten open voor hem? Dat is wat wij zouden doen. En dan leren we ook begrijpen wat hier zo naar voren gebracht wordt en leren begrijpen dat het toch allemaal gewoon de uitwerking is van Gods eeuwig voornemen, Gods plan der eeuwen. Zie? Nou, meer daarover de volgende keer, want dan komen we terecht inderdaad in de profetie van Joël, letterlijk. Maar voor nu zullen wij eerst de Heer danken. Wij willen u de dank zeggen, Hemelse Vader, voor de genade die u ons geschonken hebt, dat wij ook vandaag hier bijeen mochten zijn als uw kinderen, geroepen tot zoonstelling, onderweg naar de erfenis die u voor ons bewaart in de hemel, opdat wij inderdaad ons zouden onderwerpen aan uw woord, opdat wij de schriften zouden leren verstaan die u ons wilt openen, opdat we zouden komen tot kennis van u, de levende God. Tot kennis van u, de levende Christus, onze heiland en verlosser. Wij danken u daarom voor dit profetisch woord dat zeer vast is. Dat de eeuwen doorstaat en dat waar de wereld vol is van verwarring, dat wij nog steeds hebben ditzelfde woord, dat daadwerkelijk de eeuwen doorstaat, omdat het uw woord is. En wij danken u dan ook dat wij mogen zien hoe het profetisch woord vervuld is geworden in het verleden, hoe het vervuld wordt vandaag, en dus mogen verwachten dat het vervuld zal worden in de toekomst, wanneer uw heerlijkheid en daarmee uw koninkrijk alsnog zal worden geopenbaard in deze wereld in overeenstemming met uw eeuwig voornemen. Daarom, Vader, onder dankzegging bevelen wij ons aan bij de kracht van uw genade, omdat uw Heilige Geest ons zou bekrachtigen, ons zou verzegelen, ons zou vullen en ons zou leiden naar uw heerlijkheid. Amen.